Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade, zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zingen uit Psalm 67, de versen 1 en 3. De algoede God zij ons genadig en zegene ons met overvloed. Hij doe zijn aangezicht gestadig ons lichten en hij zij ons goed. Laten we er ook vers 2 bij zingen. Dus alle drie de versen uit Psalm 67, vers 1, 2 en 3. weten uit het heilig woord van onze God zullen we met elkaar lezen het gedeelte uit het 16e hoofdstuk van Johannes, wat betrekking ook heeft op de preek, de versen 1 tot en met 15, dus Johannes 16, waarvan de eerste 15 versen. Vooraf doen we in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En wel met woorden uit de apostolische geloofsbelijdenis. Aansluitend zingen wij Psalm 68 vers 10. Ieder van ons spreken nu in zijn of in haar hart als volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Johannes 16, vers 1 tot en met 15. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd wordt. Zij zullen u uit de synagoge werpen. Ja, de ure komt dat een iegelijk die u zal doden, zal menen goden een dienst te doen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben, noch mij. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat, wanneer de ure zal gekomen zijn, gij dezelfde moogt gedenken dat ik ze u gezegd heb. Doch deze dingen heb ik van het begin niet gezegd, omdat ik bij u lieden was. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid, het is u nut dat ik wegga, want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde omdat zij in mij niet geloven. En van gerechtigheid omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken, en de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken. Want hij zal uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft is mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. Tot zover de schriftlezing.
We zingen nu gemeente op Psalm 27 vers 5 tot en met 7. Mijn hart zegt mij, o Heere van uwentwegen, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Vers 6. Want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heer is goed en groot. En vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? En wat volgt uit Psalm 27, vers 5, 6 en 7. En de Heer God zegene u en ook uw gaven voor hem en zijn dienst. weet, we hebben gezongen uit Psalm 67 aan het begin van de dienst. En zo even ook uit Psalm 27. En in beide psalmen klinkt het verlangen door naar de Heere. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heere, verwacht de Heere. Verlaat u op de Heere, dat wil zeggen vertrouw op Hem. Leg je bij Hem neer. En ook vanuit Psalm 67 zongen we over de heidenen en de volken die de naam van de Heere zullen belijden en Hem mochten loven. Uitzien naar de genade van God. Zo kun je die beide psalmen samenvatten. In de Bijbel, zeker ook in het Oude Testament, vinden we dat uitzien op heel veel plaatsen en op heel veel manieren uitgelegd, zeker ook in het boek van de psalmen. In Psalm 42 bijvoorbeeld, misschien was het een psalm van David, wordt het uitgelegd als het dorsten naar God. Als een hert dat naar de waterstromen schreeuwt. In Psalm 63, zeker een psalm van David, op dezelfde manier, mijn ziel dorst naar God in een land dat dor en mat van droogte brandt, verlangen naar de Heere. En wat is nu datgene waarover we zongen uit de psalmen 67 en 27 en waarvan ik uit psalm 42 en 63 wat heb gezegd? Wat is dat nu anders dan het verlangen naar het werk van Gods genade in je hart? Want dat is het verlangen naar God. Niet zomaar wat onbestemds, iets wat buiten je staat, maar het verlangen naar het werk van Gods geest in het hart. Wat is dat nodig? En dat was ook het grote doel waarmee de Heilige Geest in deze wereld is uitgestort. Als het gaat over uitstorten, dan is dat een beeld wat te maken heeft met water. Toen vanmiddag de dienst in de Rotterdam-Alexanderpolder afgelopen was en ik naar mijn auto liep om naar Rotterdam-Zuidwijk te rijden, stonden al die mensen in de kerk, uit de kerkzaal, nog in de hal. En dat had te maken met het feit dat er buiten een wolkbreuk was. Dus al dat water dat stortte naar beneden toe. En de meeste mensen wilden natuurlijk niet nat worden, begrijpelijk. Dat honger en dorsten naar de gerechtigheid, dat verlangen naar God, heeft er nu alles mee te maken dat de Heere die milde regen uitstort in onze harten. En zo moet en mag het ook ons gebed zijn. Laat ook van die milde regen droppelen, druppels vallen op mijn Heer. Ook op mij. Ook op mij. Druppelen vallen op mijn Heer. Daartoe kwam de Heilige Geest. En werd hij uitgestort in de harten. Dat is niet iets letterlijks. Zoals de Heer Jezus letterlijk geboren werd. Of zoals Christus letterlijk zal terugkomen. Maar het is geestelijk, persoonlijk ervaren. Daar wil ik vanavond met u en met jou bij stilstaan en over gaan nadenken. Vanuit Johannes 16, de versen 13 tot en met 15. Johannes 16, het 13e tot en met het 15e vers. Daar lezen we het woord van God en de tekst voor de verkondiging als volgt. Maar wanneer die, de Heilige Geest, zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is van mij. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. Naar aanleiding van deze drie teksten, deze drie tekstversen, letten we met elkaar op het thema wat ik boven preek en tekst wil schrijven, de Heilige Geest. Drie gedachten. In de eerste plaats letten wij op de geest van waarheid. Het staat aan het begin van vers 13. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Twee, geest van waardigheid. In vers 13 staat, want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal spreken, gehoord hebben, zal hij spreken. En vers 14 zegt, die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. En vers 15, al wat de Vader heeft, is van mij. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen, geest van waardigheid. En 3, geest van waarde. Vers 13, zal de toekomende dingen, zal hij u verkondigen. Vers 14, en zal het u verkondigen. En vers 15, en u verkondigen. De Heilige Geest, geest van waarheid, eerste gedachte. Tweede gedachte, geest van waardigheid. En als derde gedachte, geest van waarde. Geliefde gemeente, de Heer Jezus bevindt zich in de paaszaal, ofwel een opperzaal, in Jeruzalem. Sommige verklaringen zeggen dat het dezelfde zaal is waar de 120 personen in zaten. Zou kunnen. Anderen ontkennen dat. Gemeente, het is ook niet het allerbelangrijkste welke zaal hij zat. In ieder geval een opperzaal. Ze hebben hem een opperzaal bereid. Dat kan twee dingen betekenen. Een zaal op een eerste of tweede verdieping. Of een zaal in een huis waar je uitkeek over een bepaalde vallei. Nou, dat laatste zal niet het geval zijn geweest in Jeruzalem. Dus wellicht een zaal ergens op een tweede verdieping. Niet de eerste, dus wat minder belangrijk. Maar goed, in ieder geval gemeente ruimte waar de Heer Jezus afscheid van zijn discipelen heeft kunnen nemen voorafgaand aan zijn sterven. Dat afscheid duurde wel niet zo, dat sterven of dat, die tijd van afwezigheid duurde wel niet zo lang. We lezen in vers 16, volgend op onze tekst, dat het een kleine tijd was dat ze hem niet zouden zien. Slechts een tweetal dagen ruim. En dan komt er nog een tijd daarna van 40 dagen dat ze hem ook niet zullen zien. En wederom een kleine tijd en gij zult mij zien, dat ze hem wel zullen zien. En daarna zal hij heen gaan tot de Vader. Maar waar hij vooral zijn discipelen op heeft voorbereid is de tijd die hier genoemd wordt na zijn heengaan. Jezus heeft dat gedaan door de voetwassing, een les in nederigheid. Hij heeft dat gedaan door het Pascha, het laatste Pascha, wat eigenlijk naadloos overliep in het avondmaal, het eerste avondmaal. We noemen het ook wel voor de Heer Jezus het laatste avondmaal. Zijn eerste avondmaalsbediening was zijn laatste avondmaal op aarde. Hij heeft slechts één keer avondmaal gehouden. En de Heer Jezus heeft dat gedaan door een uitvoerige uiteenzetting over alles wat daarna gebeuren zou. Waaronder ook, hoofdstuk 17, het hoge priesterlijk gebed valt. En dan gaat het in verschillende teksten, een paar teksten, over het werk van de Heilige Geest. Het zijn maar een paar versen die daarover gaan, hoewel de context, het verband van deze hoofdstukken, wel meer teksten bevatten, die eigenlijk direct of wat indirect meer over het werk van de Heilige Geest spreken. Als we kijken, gemeente, naar de teksten die direct spreken over de Heilige Geest, dan is dat allereerst hoofdstuk 14, vers 16. Daar wordt gesproken over een andere trooster. En vers 17 daaraan verbonden, de geest der waarheid. Dat komt in onze tekst ook terug. Dus de Heer Jezus zendt in zijn naam iemand anders, een persoon, een goddelijke persoon, de derde in de drie eenheid, namelijk de Heilige Geest. En die wordt genoemd een trooster. Ik kom er zo nog op terug. En die blijft bij de discipelen als Jezus zal zijn vertrokken. Ze kennen hem, hij leert hen en hij troost hen. Vervolgens lezen we in hoofdstuk 14 vers 26 wat over de Heilige Geest. Bijna op dezelfde manier, maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, En dan komt er weer een ander element. Die zal u alles leren wat ik u gezegd heb. En indachtig maken. Hij zal in herinnering brengen. Hij zal voortborduren op het onderwijs van de Heer Jezus. En in dat licht wordt de Heilige Geest een trooster genoemd. Het woordje wat er staat in het Grieks is het woordje parakaleo. Of parakletos. Afgeleid van het werkwoord parakaleo. Para is bij of erbij. Kaleo is het woord roepen. Dus iets wordt ergens of iemand wordt ergens bijgeroepen. De Heer Jezus doet alsof hij nog op de aarde blijft. Dat is niet zo, maar wel naar zijn godheid. Genade, majesteit. En hij roept er iemand bij. De Geest. En wat is dat troostvol? Misschien daarom dat het woord is vertaald met trooster. Beter was geweest de erbij geroepene. Maar dat is eigenlijk geen Nederlands woord. Dus vandaar de trooster. Want iemand die ergens bij wordt geroepen is vaak een trooster. Misschien had het ook onvertaald kunnen blijven in de parakleet. En had het vanzelf een iets andere betekenis gekregen. Wat er eigenlijk meer mee wordt bedoeld. Degene die erbij wordt geroepen. En natuurlijk, het is de Heilige Geest van wie we elke leesdienst opnieuw horen aan het eind. Als de ouderling de zegenbede doet. O Geest, zend uw troost ons neer. En het werk van trooster van de Heilige Geest betrekt zich vooral op de gelovigen. In hun moeite en zorgen, in hun levensomstandigheden, ook in hun geestelijke vragen. Die worden getroost. Door de er door Christus bijgeroepene. Verder in de hoofdstuk 15 lezen we in vers 26 en 27 ook weer over die trooster. Dan komt er nog weer een nieuw element. Die trooster die getuigt van Christus. Spreekt niet alleen over, maar ook getuigen. Er zit een woordje martelaarschap in. Die zet ook mensen aan om van Christus te getuigen. Vers 27. Vaak door het martelaarschap heen. Getuigen, het woord martyrio, daar hoort u het woordje martelaar in. Dat waren vaak mensen die het getuigen met de dood moesten bekopen. En dan begrijpt u waarom die trooster zo nodig is. Denk ook even in deze Pinksterdag. Deze Pinksterdienst, op deze Pinksterdag aan de vervolgde christenen. Wat moeten we bidden dat ze de trooster, de erbij geroepene, zullen ontvangen. Die getuigen zal van de Heer Jezus en die ook de discipelen doet getuigen. En dan als vierde, waar het gaat over de Heilige Geest. Behalve dan in vers 7, zo zal de trooster tot u komen, maar heel kort. Maar dat is de tekst. De Geest der waarheid die u in al de waarheid leiden zal. En al die teksten, gemeente, die ik u noemde, die vier gedeelten, zijn positief. Wat doet die Geest veel in het leven van de gelovigen? Ik kom er nog op terug, verderop in de preek, maar gemeente, hier zouden toch jaloers op moeten worden op die mensen die de Geest hebben ontvangen. Want de Heilige Geest, zegt Paulus, woont in u. U bent gelovigen een woning, een huis, waar die Geest in woont. En omdat die Geest in mijn leven woont, krijg ik een geestelijk leven. Een ander leven, zeiden ze vroeger wel eens. Iemand met een geestelijk leven is iemand met een ander leven. Dan ga je God lief hebben. Dan komt straks aan het einde van de preek nog terug over de Vader. Dan ga je de Heere vrezen. Psalm 25, daar wordt het gezongen in de berijmde psalm althans. Dan hebben ze dat woordje Geest aan toegevoegd. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Die Geest die ontdekt aan de zonden. Die Geest doet me arm worden voor God. Om de rijkdom te zoeken bij de Heere Jezus. Die Geest maakt Christus bekend, maakt plaats voor hem, doet hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Die Geest laat geloven in hem, past het werk van de Heere Jezus toe. Die geest die geeft mij hoop voor de toekomst, liefde in mijn hart tot God, geloof in het kruis, evangelie. Kortom, die geest is als een bril, waardoor de gelovige op het werk van de Heere Jezus en ook op het werk van de Vader zien mag. Heb jij die bril al op? Het gaat niet om een aardse bril of aardse contactlenzen. Maar geestelijk, waardoor ik niet meer langer bijziend ben. Dat je in de verte niet kijken kunt. Of verziend ben. Dat je dichtbij de dingen niet goed ziet. Of ergens halverwege het fout gaat. Of blind zelfs in de dingen van de hemel. Wat hebben we die bril van de geest, eerbiedig bedoeld, nodig om te zien? Of zeg maar gemeente, dat hoorapparaat van de geest om te kunnen horen. Of om nog even een voorbeeld te noemen, die hemelse pacemaker. Ik bedoel dat echt eerbiedig. Die ervoor bewaart dat je hart onregelmatig kloppen zou. Wat hebben we gemeente die hulpmiddelen nodig? En nu zijn wij als mensen, een bril gaat er nog wel, hoorapparaat wordt dan wat lastiger, pacemaker heb je liever helemaal niet, en een rollator waar je achter loopt ook niet. Die hulpmiddelen gemeente, dan zeggen we eigenlijk van, laat het maar achterwege blijven. Maar wat hebben we dat geestelijk nodig? En u staat er een klein stukje voor. Ik wil het toch even noemen. En dat is het enige gedeelte in dit hele stuk, hoofdstuk 14, 15 en 16, ook het 17e hoofdstuk, het hogepriesterlijke gebed, waar het echt negatief wordt overgezet, wat die geest doet. De tekst wordt vaak verkeerd gebruikt. Ook in deze dagen lees je nogal eens aangehaald worden, dat de Heilige Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dan vragen we dat aan God of de Geest dat wil doen. Ik denk gemeente dat je het in dit verband beter niet kunt vragen. Want wat hier staat is heel erg. Die Geest die gekomen zijnde overtuigt de goddeloze wereld. Dat zijn mensen die niet naar God vragen en ook nooit naar God gaan vragen. De wereld die zonder God leeft, die Christus haat en die zich niet bekeert van drie dingen. Zonde, gerechtigheid en oordeel. Wat betekent dat nu? Mensen die niet in God geloven en die de Heere Christus verachten, die buiten God verder gaan, die de Vader niet lief krijgen, die de geest uitblussen, die wereld buiten God en zonder God die zich niet bekeert, zal in dit leven en één keer eeuwig overtuigd worden door de geest van zonde. Wat is die zonde? Je leest het in het volgende vers. Dat ze in mij niet geloven. Dan laat die geest ons zien als we sterven, dat onze zonde de zonde van het ongeloof was. En dat die zonde nooit is vergeven. In zekere zin overtuigt die geest. Laat die geest dat u horen vanavond. Ook als je zonder God leeft. Dan zegt die geest, je hebt de grootste zonde. Die van het ongeloof. En dan nog wat. Die geest overtuigt ook van gerechtigheid. Dat is niet de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Waardoor we bestaan kunnen voor God. Zijn offer zeg maar. Maar dat is het feit dat de Heer Jezus de rechtvaardige is. Kijk maar wat er staat. En van gerechtigheid in vers 10. Omdat ik tot mijn Vader heen ga. En gij zult mij niet meer zien. Ik ben de rechtvaardige. Zonder zonde. Dan laat die geest ons zien dat Jezus geen zonde heeft gehad en dat we in hem nochtans niet hebben geloofd. Dan zal de rechtvaardige tegen ons getuigen. En die geest overtuigt nog ergens van oordeel. Als we sterven buiten God en het is eeuwigheid en de Heer Jezus komt terug om te oordelen de levenden en de doden, dan laat die geest ons zien dat de overste van de wereld is geoordeeld. Dat is de duivel. Gemeente, in dit verband hoeven we niet aan de Heer te vragen, wilt u ons overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel? Want ja, dan is het te laat. Natuurlijk, er ligt wel een bepaalde andere trek in dat als die geest in het leven overtuigt, je laat zien wat er in je hart leeft, dat hij je ook overtuigt van zonde. En dat hij je ook laat zien dat de Heer Jezus de rechtvaardig is die je nodig krijgt. En dat je ook gaat zien dat het oordeel één keer komt. Maar hier heeft het eigenlijk geheel betrekking op mensen die leven en uiteindelijk ook sterven zonder God. Matthew Henry is een verklaring, maar dat is des Matthew Henry's eigen. Geeft ook nadat hij dat zo heeft uitgelegd nog even een bepaald beeld. En dan zegt hij, die geest die overtuigt ook wel in de gelovige harten. Maar, gemeente, hier staat eigenlijk een stukje oordeel. En wat doet de Heer Jezus dan? Dan zegt hij in vers 12, nog veel andere dingen heb ik u te zeggen, maar je kunt die nu nog niet dragen. Je begrijpt dat nu nog niet helemaal. Er is nog geen plaats voor, of ik moet er nog wat plaats voor maken. Maar, en dan komt de tekst. Die geest der waarheid, die zal u in alle waarheid... Wat hebben we die geest nodig? Want die geest van de waarheid is ook de geest van overtuiging, van het oordeel en van de zonde van het ongeloof en van de rechtvaardigheid van Christus, wat tegen mij getuigt als ik de geest uitblus. Maar nu zijn de mensen, zegt de Heer Jezus, hij betrekt het vooral op zijn discipelen, die worden in al de waarheid geleid. Twee keer staat er hetzelfde Griekse woord, aletheia, dat is waarheid, iets wat transparant en helder is. En wat doet de Heilige Geest dan? Hij is de geest van transparantie en helderheid, die van de Vader, komt zo in het tweede punt terug, gezonden is, en die mij in al die waarheid leidt. Je hebt het wel eens in een ziekenhuis, hè? Dan worden mensen naar de operatiezaal gereden, en wat hebben ze daar op de operatiezaal? Kaarsen? Nee, een lantaarn, nee, felle lampen. Om alles te kunnen zien. Zodat zelfs het kleinste stofje wordt waargenomen. Die geest van de waarheid laat mij alles zien. Niet alleen wie ik ben, in het overtuigen en ontdekken. Dat woord overtuigen staat overigens in deze hoofdstukken niet. Met betrekking tot de overtuiging van de Heilige Geest die zaligmakend is. Maar wordt natuurlijk wel ervaren. Maar die geest die laat nu ook vooral in de waarheid leiden van hem die de waarheid is. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En Vader, uw woord is de waarheid. Wat hebben wij die geest van waarheid nodig? Om in al de waarheid te worden ingeleid. En er iets van te ervaren wat we nu samen gaan zingen. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, omdat ik leef, uw woorden mogen bewaren. Psalm 119, vers 9. Gemeente, letten we op de geest van waardigheid. Wat is waardigheid? Dat is een bepaalde hoge positie. Onze koning heeft een ambt van waardigheid en dan moet hij natuurlijk ook waardig bedienen. Waar komt die Heilige Geest vandaan, jongens en meisjes? Die komt uit de hemel. Dat is duidelijk, hè? Die wordt uitgestort, net als de regen. Die regen valt uit de hemel naar de aarde en die valt overal op. Denk even aan dat voorbeeld van die wolkbreuk in de buurt van Rotterdam-Alexanderpolder vanmiddag. Regen. Dat komt uit de lucht, niet uit de hemel. Maar die geest, die komt uit de hemel. Die komt bij God vandaan. Die geest is niet alleen de geest van waarheid, maar ook de geest van waardigheid. Want hij is verbonden aan God. 3 keer lezen we dat in deze versen. In vers 13 staat, want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. Dus die Heilige Geest, die spreekt niet over zichzelf en die spreekt niet op eigen gezag. Het is natuurlijk een volledige, zelfstandige, goddelijke persoon. De Geest is niet een soort kracht, wat de Jehovah-getuigen denken. Want die ontkennen de drie-eenheid. En Jezus is dan een voorbeeld, het gaat over Jehovah, over God. Ze vergeten dat Jehovah zich in het Oude Testament ook openbaart als de drie-enige God. De verbondsgod. Die geest is niet een kracht, is een persoon, maar die persoon die gaat uit van de Vader en van de Zoon. En als er één tekst is, of 3 teksten aan elkaar, die dat duidelijk maken, dan zijn het wel de tekstversen voor deze preek. Wat doet die geest? Die wordt niet alleen door de Vader en de Zoon naar de aarde gezonden. Er is geen harmonie natuurlijk. De Vader is even belangrijk als de Zoon. De Geest is niet minder belangrijk dan de Vader. En de Heer Jezus staat niet onder de Vader, wel als mens, maar niet als God. Maar de Vader en de Zoon die zenden uit hun naam de Heilige Geest naar de wereld. Zoals gemeente iemand uit een gezin van 3 kinderen, ik noem maar even een voorbeeld van 3, uit naam van de andere kinderen iets zal vragen of misschien gaat aanbieden aan vader of moeder, in welke omstandigheden ook. Dan is dat ene kind niet belangrijker dan de andere kinderen, maar vanuit die andere 2 wordt dat kind gezonden. Maar nu is er nog iets aan de hand. Die geest die spreekt niet op eigen gezag. Dat kan de geest ook doen. Als het vooral gaat gemeten over de ambtelijke gaven, dan zijn er de gaven van de Heilige Geest. Paulus noemt er 9 onder andere in Efes en in de Galatenbrief. Maar die geest die is het eerbiedig bedoeld verlengstuk van de Heer Jezus. En het verlengstuk van de Vader. Waarom gaat de Vader niet naar de wereld? Omdat het God heeft behaagd om zijn Zoon te zenden. En waarom wordt de Heilige Geest uitgezonden nadat Christus terug is gekomen in de hemel? Omdat de Heere het behaagd heeft de geest van de Zoon en de Vader uit te gieten, op uit te zenden naar deze wereld. Om door zijn geest, die bril, dat genadewerk te verheerlijken. En nu staat het er zo duidelijk in vers 13. De geest die spreekt niet vanuit zichzelf, maar die luistert wat de Heere Jezus tot hem gezegd heeft. Wat hij gehoord zal hebben, zal hij u verkondigen. Daar kunnen we ook uit afleiden, gemeente. Dat we het werk van de Heilige Geest nooit mogen losmaken van het werk van Christus. Daarom heb ik er zelf ook ernstig bezwaar tegen dat we zeggen dat we de Heilige Geest als persoon leren kennen. Die geest wordt gekend in zijn werk. En die laat de Heer Jezus als persoon kennen. Want de geest is een geest, die kunnen we niet als persoon kennen. Evenmin als de Vader, we kennen de Vader in Christus. God heeft zich geopenbaard in zijn Zoon. En wat doet die Heilige Geest? Die laat als de lamp het licht schijnen op Christus. Die mogen we niet losmaken van de Heere Jezus. Kijk eens naar de preek van Petrus in Handelingen 2. Die staat helemaal vol. Gaat bijna niet over de Heilige Geest. Die geest die geeft Petrus de woorden. Die inspireert hem in die prediking. Maar hij spreekt over de Heer Jezus. En wat gebeurt er op de Pinksterdag? Na de preek van Petrus. Dan worden die mensen verslagen in het hart. Dan overtuigd en ontdekt de Heilige Geest. En wat krijgen ze behoefte aan? Om die geest te leren kennen? Ja, nee. Om Christus te leren kennen. En dat staat hier zo duidelijk. Hij zal van zichzelf niet spreken. Niet vanuit zichzelf en niet over zichzelf. Altijd weer als de geest spreekt, belicht hij Christus. Naar vers 14. Dan staat het misschien nog wat duidelijk. Die zal mij verheerlijken. Wat is dat verheerlijken? Dat is de eer toekennen. Aan wie? Aan de Heer Jezus. Daarom zegt Christus ook in mijn plaats zal ik de trooster zenden. De erbij geroepene. En die gaat afmaken, of ik moet zeggen, die gaat voortzetten waar ik mee begonnen ben. Hij die het goede werk in u begonnen is, schrijft Paulus aan de Filippenzen 1 vers 6, zal dat voleindigen. Door zijn geest, tot op de dag van Jezus Christus. En wat laat die Heilige Geest dan zien? Hoe arm ik vanuit mezelf in de zonde ben. En hoe groot de afstand tussen God en mij is. In het Oude Testament staat het er. Ik zal uitzenden de geest der genade en de geest der gebeden. En zij zullen zien in wie zij doorstoken hebben. Dat doet die geest ook. De geest van oordeel. En van uitbranding. Die laat zien wat er leeft in je hart. Maar die vooral ook Christus in het middelpunt gaat stellen. Die de glans, die de luister, de schittering op de zaligmaker zal werpen. En die als het ware, zo staat er zo'n woord, de kroon van eer op zijn hoofd zet. Want wat gebeurde er met de hemelvaart, jongens en meisjes? Jullie Jezus gaat naar de hemel. Hij heeft de kroon op. Ontvangt de erekroon. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. En als dan de Heer Jezus in de hemel is, als de voorbidder, dan hebben we hem niet meer op de aarde. Maar dan stuurt hij zijn geest als een voorbidder in het hart. Hij zal mij verheerlijken en alles wat hij spreekt uit mij nemen. En dan vers 15. Het lijkt wat moeilijk, maar Jezus bedoelt het als volgt. Wat ik bezit, dat is wat de Vader heeft. En wat de Vader bezit, dat heb ik. Dus ik en de Vader zijn één, staat ergens anders. Alles wat de Vader heeft, liefde, genade, barmhartigheid, maar ook heiligheid, rechtvaardigheid, dat heb ik ook. En wat ik heb, deelt de Heilige Geest mee. En daarmee deelt de Heilige Geest dus mee wat ik heb. Maar wat ik heb is ook van mijn Vader. Deelt de Geest ook mee wat van mijn Vader is. Die Geest maakt ook God de Vader in zijn heiligheid, liefde, maar ook rechtvaardigheid en alwetendheid bekend. Dus de Heilige Geest laat nu ook het licht schijnen op de Vader. En dat is precies gemeente waar de Heer Jezus in deze tekst, denk ik, naartoe wil. We zeggen het wel eens in de prediking, moet Christocentrisch zijn. Jezus in het middelpunt. Maar de prediking, gemeente, is daarmee niet minder trinitarisch, drie-enig. Vader, de Geest werpt het licht op de Vader. Want wat van de Vader is, is van Christus. En de prediking is niet minder pneumatisch. De Geest, daar staat ook het woordje pneuma bij. Het woord geest in vers 13. De adem, of de wind, beter nog, van de Geest blaast in onze harten. En als die wind dan blaast, en we hebben het vanmorgen wellicht gehoord met de preek over Handelingen 2 of een andere tekst, maar dan komen die tekenen van wind en van vuur. En waar heeft dat nu betrekking op? Ja, van alles zou je kunnen zeggen. Maar ik denk dat die wind er vooral mee te maken heeft. Wat in Jezus zegt in Johannes 3. Die wind die komt ergens vandaan. En je ziet niet van waar die komt. En Je begrijpt het niet, je kunt het niet verklaren met je woorden. Dat is nu het werk van de Heilige Geest. En die wind die blaast in dat huis, of eigenlijk zeg ik het verkeerd, die wordt gehoord zonder dat er een wind blaast. Het grote wonder van het werk van de Geest. En dat vuur dan, ja, daar kun je ook van alles van maken, licht en zuiveren, maar het gaat vooral om dit beeld. De harten worden vervuld, brandend gemaakt, aangestoken door het vuur van Gods genade. En dat doet die Heilige Geest. We gaan er eerst van zingen. Psalm 68, vers 14 en 17. Het 14e vers, Psalm 68, uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. Dat moet vers 4 zijn. Dus vers 4 en vers 17. O God, toen gij met majesteit uw Israël hebt uitgeleid en op uw heil doen hopen. En dan komt het aan het eind. Vandaar dat ik dat vers ook wil laten zingen. Een milde regen zond ge, o Heere, op uw bezwijkende erfenis neer om sterkte aan haar te geven. En ook vers 17.
Thank you.
Als derde nog kort, wat ook maar met korte zinnetjes wordt gezegd, de geest van waarde. Hij krijgt waarde in je hart. En hoe doet hij dat? Die geest die verkondigt. Toen ik deze tekst aan het voorbereiden was, of deze preek, dacht ik, nu zal er wel staan het woordje wat te maken heeft met kerygma, verkondiging. Zodat de prediking vaak een kerygma, een verkondiging wordt genoemd. Een verkondigen van een boodschap uit naam van iemand anders. Had ook gekund. De prediking en het werk van de geest is verkondiging. Zoals ik u vanavond het woord mag verkondigen. Of een oudering in de leesdienst het woord u mag verkondigen. Zo is die minder verkondiging van het woord. Dat is ook verkondiging. Of een student. Maar hier staat een ander woord. Drie keer hetzelfde. In vers 13, 14 en 15. Een woord waarin het woordje engel zit. Angelio, ik meen anangelio of apangelio, maar het woordje angelio zit, engel zit erin. En het werkwoord wat hier gebruikt wordt, wat vertaald is met verkondigen, betekent eigenlijk drie dingen of vier. Het heeft allemaal hetzelfde te maken. Iets laten zien, of nog wat beter laten zien, iets tonen, dan leg je het ook nog uit. Het kan ook aantonen betekenen, iets bewijzen dus. En het kan tenslotte ook betekenen iets boodschappen. Nou, dan nemen we even die vier dingen bij elkaar. Laten zien, tonen, aantonen, boodschappen. Die geest die door middel van het woord, door de boodschap, brengt iets naar u toe wat duidelijk wordt. Jezus heeft gezegd in vers 12, gij kunt die nu nog niet dragen. Veel dingen heb ik u te zeggen. Je kunt die nu nog niet, je kunt het nog niet aan. Dat zeggen we wel eens tegen een kind. Als je een kind, nou laat ik maar even een voorbeeld noemen. Als het gaat over hoe een kind ter wereld komt. Hoe een kindje wordt geboren of hoe een moeder in verwachting raakt. Dan zeg je tegen een kind of nou ja, dat zullen we later wel eens een keer vertellen hoe dat gaat. Of wat belangrijk is. Of als het gaat over een cursus die je volgt. Dat, dan moet je later nog weer wat van leren. Dat kun je op dit moment nog niet precies begrijpen. Soms heb je wel eens wat jongens en meisjes en vraag je wat aan je vader en moeder. Hoe zit dit of hoe zit dat of iets voor school. En dan zegt de meester of juffrouw, nou dat komt nog wel een keer. Op die manier zegt de Jezus tegen de discipelen. Het komt, dus dat onderwijs dat is gedoseerd. Het staat er ook, hè, die geest die leidt. In alle waarheid. En in die verkondiging dan wordt al meer getoond wie Christus is. Dat is opwas in de genade. Al meer leren kennen van de Heer Jezus. Daar neemt de geest, en ik bedoel dat eerbiedig, de tijd voor. Je kunt er niet verwachten, gemeente, dat een kind in één jaar volwassen wordt. Ik zie dat bij onze kleinkinderen en bij onze kinderen. Vroeger. En nu bij de kleinkinderen. Dat gaat langzamerhand. En dan een keer lopen en dan nog weer een paar stappen en dan een paar woorden en nog weer wat meer woorden. En, nou ja, u weet wel hoe dat gaat. Het is maar een uitzondering dat die geest dat in een korte tijd doet, zoals de moordenaar aan het kruis. Die leerde in een paar minuten wie hij was, wat de rampzaligheid inhoudt, hoe verschrikkelijk het oordeel is. Dat hij de zonde had verdiend en het oordeel, dat de zonde gedaan en het oordeel verdient. Wie de Heere Jezus was, wat de hemel is, bidden om genade en wat genade zelf betekent. Nou, de discipelen waren van hun zonde verzoend, die hadden al genoeg kennis van de Heere Jezus, maar dat moest alleen nog maar worden verdiept. En dat doet de geest. Trouwens, de Heere Jezus heeft hier niet alleen de discipelen op het oog, maar in hen als verkondigers heel de kerk. Dat maakt het ook zo mooi. Ja, ik mag nog verder gaan. Zondaren. En de Heilige Geest verkondigt de dingen die hij van Christus heeft gehoord, vers 14 en vers 15. Hij neemt het uit de Heere Jezus. Hij verkondigt die heilsboodschap. Christus staat in het middelpunt en dat zijn, vers 13, toekomende dingen. De toekomst. Prachtig woord, we hebben een hele rijke taal. De toekomst, dat zijn dingen die me toekomen. Die komen naar me toe. Dat is iets wat ik ontvang. gaat het natuurlijk, gemeente, vooral over het eeuwige leven. Kijk, die Heilige Geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel in de toekomst voor de goddelozen. Dat is heel erg. Als het zo blijft, is er geen genade meer. Maar die Geest die overtuigt de zondaar, die leert de gelovigen wat hun toekomt. De eeuwige heerlijkheid, het leven met God, hemelse vreugde en eeuwige zaligheid. Wat krijgt die Geest dan waarde? Ik heb vanmorgen ik heb ze helaas in de auto laten liggen, anders had ik die voorgelezen, maar ik kom misschien nog wel een keer een viertal citaten opgezocht, zomaar van wat oudvaders van Luther en van Brakel en van Bostel en van Erskine, Ralph Erskine, over de Heilige Geest. En die zeggen allemaal op hun manier dat zonder die Geest kunnen we niks beginnen. Kunnen we niet geloven, kunnen we niet naar de Heer Jezus gaan, kunnen we niet bij de genade blijven. Die Geest doet alles. Dat is het hemelse verlengstuk, eerbiedig bedoeld en gezegd van de Heere Jezus. En die verkondigt door middel van het woord als een engel, als een bode, door middel van zijn engelen. Die worden in de openbaring betrokken op de dienaren van het woord. Ik heb mijn engel, mijn dienaar gezonden. Door middel van de ambten verkondigt de Heilige Geest hetgeen wat uit Christus komt. Waar gaat het dan om? In mijn geestelijk leven? Om hem die de waarheid is. Om de opgestane zalig maken. Nog voor zijn dood en bloedstorting aan het kruis heeft hij deze woorden uitgedrukt. En waar gaat het jou vanavond om en u? Als je nog leeft zonder de Heere, dan kan het gaan over de wereld. Misschien om je carrière, misschien om je aardse geluk, misschien een mengvorm ervan. Misschien gaat het je helemaal nergens om. Misschien bekommert u zich helemaal nergens om, maar dan is het vandaag Pinksterfeest. En die Geest wordt uitgestort, uitgegoten op 3000 tenminste. Gaat misschien alleen nog maar over de mannen, maar misschien wel 6000 mensen. En dan worden er meer dan 10.000 bij elkaar toegebracht tot een gemeente die eenmaal zalig is geworden. En ze krijgen allemaal op die ene vraag eenzelfde boodschap van Petrus. Ze staan met verbrokenheid in hun hart. En ook al staat of zit u vanmiddag vanavond zonder een verbroken hart, dan komt hetzelfde woord naar u toe. Bekeert u. En een iegelijk en ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Heer, u komt toe alle lof en aanbidding van u aan tot in de eeuwigheid. We danken u voor hetgeen u ons heeft gegeven. Zegent u het woord van de verkondiging. Mag dat woord, Heere, vanuit die hemelse boodschap ons hart voor het eerst of opnieuw vernieuwen en veranderen. Danken u voor wat u gaf. Geef u ook morgen gezegende diensten overal, waar dat evangelie van Pinksteren nog mag worden verkondigd. Uw naam ter eer en onze ziel tot zaligheid. Dank voor wat u gaf, om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 90, de versen 8 en 9 zijn onze slotzang. verklaart het woord, verheft uw harten tot God, ontvangt de zegen van de Heere en gaat daarna allen heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Zeker.